Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je hoe je Tenochtitlan uitspreekt en waarom je dat zou moeten leren, waarom Thomas Kolen zich 1,5 jaar opsloot op zolder om een 3D-kaart van die prachtstad te tekenen en onze pitch voor de volgende Assassin's Creed game. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurien Nubachs.
En...
Esther Krabbedam.
Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Thomas Kolen. En Thomas is technisch artiest bij Jip en maakte in maar liefst 1,5 jaar van zijn kostbare vrije tijd... A Portrait of Tenochtitlan. En dat zeg ik totaal verkeerd, maar daar ga ik je zo meteen de hulp bij inroepen. A Portrait of Tenochtitlan is een complete en volledig 3D-representatie van Mexico Tenochtitlan in het jaar 1518, dus heel lang geleden. Zoveel tijd en liefde steek je niet in een project waar je niet volledig nerd van bent. En dus is het hoog tijd om jou de hemd van het lijf te vragen. Want hoe kom je in hemelsnaam op het idee om een volledige 3D-representatie van... Hoe heet de stad ook alweer?
ja, dat is Tenochtitlan. Hoe kom je daarbij? Zoals je zegt, Tenochtitlan is de hoofdstad.
Tenochtitlan.
Tenochtitlan. Dat is een beetje een slissige klikkende klank zit erin.
Je bent zo welkom aan deze tafel. Je past gelijk, gewoon de hele vibe klopt. Hier is een nerd. Dus
het is onmiskenbaar een nerd project, dat moet ik wel toegeven, ja. Hoe kom je daarbij? Nou, ik denk dat ik een beetje begon zoals jullie allemaal, met heel weinig kennis van het onderwerp. Midden Amerika in Nederland komt eigenlijk niet aan bod. Niet op de middelbare, niet op de basisschool.
Net aan de Tweede Wereldoorlog een beetje.
De Tweede Wereldoorlog, ja.
We hadden het net even over. Ik heb geschiedenis gestudeerd en het zat echt weinig in mijn opleiding. Ik denk wel dat je een vak kon kiezen erover, maar als je dat niet deed, dan... Heb je heel basale kennis.
Doodzonde.
Ja, vind echt jammer.
Doodzonde.
Ja.
En ik denk dat in Europa daar zeker wat meer aandacht aan besteed kan worden. Natuurlijk uiteraard in Mexico is er aandacht aan. En in de Verenigde Staten ook wel, maar daarbuiten eigenlijk niet. En ja, voor het project kon ik ook, net zoals de meeste mensen, een Azteek niet van een Maya of een Inca onderscheiden, zeg maar. En
er
zijn absoluut verschillen.
Oeps.
Een beetje als Friese en Groningers.
Oh nee. Dat is wel een heel groot verschil.
En sommigen nog groter. Maar als je dan eenmaal aan het onderwerp begint en je leest er meer over, je luistert erover, je kijkt erover, dan ontstaat eigenlijk een beeld van een super interessante cultuur. Met super interessante facetten. Geavanceerde kunst en cultuur, architectuur, geavanceerde samenlevingen. Dingen die we eigenlijk niet associëren met de inheemse bevolking van Amerika. Ik denk als wij aan Nederlanders eraan terugdenken, misschien de geschiedenisboeken, dan zie je misschien Columbus voor je in een soort ridderkostuum met allemaal nobele Europeanen achter hem en ervoor iemand met een verentooi en een lendendoek om ze edele delen, zeg maar. En dat is het wel zo'n beetje. Nou, en als je dan leest over Tenochtitlan, ontdekt is door Europa. Wat natuurlijk een beetje een rare term is. Een beetje eurocentrische term. Maar hoe dat gezien wordt door de ogen van de Europeanen. En hoe groot die stad was. Met misschien wel 200.000 inwoners. Destijds een van de grootste steden van Europa. Dat stokte zo met mijn beeld van wat een inheemse bevolking in Amerika zou kunnen zijn.
Je zegt een van de grootste steden van Europa. Bedoel je dan vergeleken met steden in Europa of een van de grootste steden van
Nee, sorry, dat zeg ik niet goed.
De Nieuwe Wereld.
Het was absoluut de grootste stad van de Nieuwe Wereld. Dus dat is Noord- en Zuid-Amerika.
Maar 200.000 mensen was toen, denk ik, voor zelfs voor Europese begrippen al wel gewoon groot.
Precies. Waarschijnlijk alleen Parijs was groter of ongeveer even groot. Dat weten we niet precies, ergens tussen 200.000 en 300.000 mensen. En in China waren er, en in andere delen van Azië waren er ook wel grote steden. Maar ja, Londen, 50.000 mensen. Ja. Amsterdam, 10, weet je, dat is een gehucht, zouden we dat nu zeggen. Weet je, 10.000 mensen. En daar heb je Tenochtitlan. Ja. 200.000 mensen, kinderen gaan naar school, hebt infrastructuur.
Misschien even goed, even crash course. De basis, wanneer was het ook alweer en in welk deel van de wereld zitten we precies?
Zullen we gewoon een klein stukje de geschiedenis induiken? Een beetje context geven?
Ja, precies. Neem onze luisteraars even mee. Van waar gaan we naartoe? Waar zitten?
Ja, disclaimer wel, ik ben niet een historicus. Ik ben gewoon een nerd ook.
Een fan van
een artiest.
Een artiest. Ik kan daar
heb
ook mee.
Je gemaakt heb. Die titel heb je verdiend. Maar goed, daar komen we straks naartoe.
Ik heb natuurlijk wel, ik ben de boek ingedoken. En ik ben een beetje literatuur ingegaan. Maar ik ben geen autoriteit op het onderwerp. Maar ik kan er wel wat over vertellen. Het verhaal, om het helemaal te begrijpen. Dat kan je natuurlijk in een korte podcast niet. Daar kan je niet mee uit de voeten. Maar het is goed om toch een flinke stap terug te nemen in de geschiedenis. Zo ongeveer zo'n 20.000 jaar geleden. Wanneer de mensheid, dit gaat nog wel iets verder terug, dat weten we nooit precies. Die datum wordt altijd verder terug opgerekt als we nieuwe dingen vinden. Maar de mensheid was beperkt tot Europa, Afrika en Azië. Die drie continenten, dat noemen we ook wel de oude wereld. Wat ook een beetje een eurocentrisch begrip is natuurlijk. Maar dat is waar de mensen leefden. Dat is waar alles gebeurde. Tot 20.000 jaar geleden. Toen was er een ijstijd en mensen konden oversteken van een beetje het noordoostelijke puntje van Rusland naar wat nu Alaska is. Daar was een mogelijkheid via het ijs. Mensen deden dat. Die volgden waarschijnlijk het wild of iets dergelijks. Om de een of andere reden besloten ze om over te steken en zijn zuidwaarts gegaan. Dat zijn de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Dat zijn dus de Amerikaanse Indianen, zoals we die kennen. Mm-hmm. Ook de Maya, de Inca, de Azteken. Eigenlijk alles wat daar.
Dat is vanaf het bovenste puntje van Azië is dat overgestoken.
Precies. Niet lang daarna smolt het ijs. Einde van de ijstijd. En daarmee is voor laten we zeggen, in ieder geval 10.000 jaar is er geen connectie meer geweest tussen de oude wereld en de nieuwe wereld, zeg maar. En dat betekent dus dat alles wat er in Europa en Afrika en Azië, waar allemaal handelsnetwerken ontstonden, de landbouw werd uitgevonden, alles wat wij vinden dat zeg maar cultuur en society is.
Grieken en Romeinen,
absoluut. De cradle of civilization, stadstaten, bestuur, rechten, wetten, dat soort dingen. Monotheïstische religies, alles.
Ja, soldaat van Oranje.
Soldaat van Oranje, ja, belangrijk keerpunt inderdaad. Dat vindt allemaal plaats in de oude wereld. En dat vindt ook plaats in de nieuwe wereld, maar volledig afgezonderd. Dus we hebben ook daar verzamelen groepen mensen zich en wijzen ze één iemand aan die de leider is. En ook daar vinden ze met wat moeite en toch best wel wat later vinden ze ook landbouw uit. Of in ieder geval weten ze mais te cultiveren. En daaruit ontstaan grote beschavingen. Eerst een paar proto-beschavingen die een beetje mais zaaiden. En dat groeide en groeide uit.
Ja, vet.
Wat noem je een proto-beschaving?
De Olmec bijvoorbeeld. Nou, dat zijn al best wel verre beschavingen. De proto-dingen die weten we alleen maar van een beetje archeologische vondsten, zeg maar. Maar
dus gewoon beschavingen die wel dingen deden en op een bepaalde manier ontwikkeld waren, maar die niet zeg maar de Champions League van de history books hebben gehaald.
Precies,
zeg maar.
Maar wel de voorlopers daarvan. Ja, precies. Absoluut.
Okay.
Dan laten we een beetje inzoomen naar Tenochtitlan. We zijn nu enkele 10.000 jaren zijn we verder. In Europa gebeurt alles. De hele beschavingen komen op en gaan onder. En ook in Amerika is het zo dat er bevolkingsgroepen die trekken naar het zuiden. Die trekken richting Centraal Mexico. En dan heb je de Mexicaanse Vallei. De Mexicaanse Vallei is een hoogvlakte. 2 kilometer hoog, dus echt hoog. Dan heb je echt een hoogteziekte als je daarheen gaat. Deze hoogvlakte wordt omringd door een nog hogere range aan vulkanen. En dat kommetje zo wordt de eigenlijk het hoogtij van de Mexicaanse beschaving. De bevolking die later de Azteken gaat worden, die komt binnen. Die komt die vallei binnen. Die is op dat moment al druk bewoond. En er zijn, zoals we dat hier in Europa ook kennen, stadstaten en mensen die uitgehuwelijkd worden om relaties te versterken, dat soort dingen. Dat gebeurt daar ook allemaal. Ook allemaal dingen die we nu een beetje als saaie drama zouden beschouwen. En hoe noem je dat? Van die stambomen van allemaal leiders. Van nou, die dochter was dan weer daar en zus en zo.
Juice-kanalen had ze toen al.
Juice-kanalen, inderdaad. Ja, precies. Daar vestigen zich een stelletje underdogs. Die krijgen eigenlijk het kleinste lullige stukje land krijgen zij in het midden van het meer. Dat ligt daar in die kom. Omdat water nergens uit kon, ligt daar een enorm meer. Met je zoutwatermeer. Daar vestigen ze op een klein eilandje vestigen ze hun stad. Die noemen ze Tenochtitlan. En eigenlijk binnen 200 jaar, dus van 1325 tot de catastrofale komst van de Europeanen in 1520 ongeveer, bloeit dat uit tot een enorme beschaving met alles wat wij ook van een beschaving kennen, tot het in de as wordt gelegd. En dat stukje verhaal, dat vond ik zo bijzonder. En ik vond het zo, zoals ik al eerder zei, niet kloppen met het beeld dat ik had van wat een Indiaan zeg maar is. Dat ik dacht, nou, ik ga even op Google, hoe zag die stad er dan uit? Ik kon eigenlijk niks vinden. En toen ben ik het zelf maar gaan doen eigenlijk. Daar komt het op neer.
Wat ik dus heel fascinerend vind, is jij vertelt net, oké, er zijn mensen die komen op een eilandje terecht. Het is eigenlijk in een heel groot meer. Wat ik al niet wist, maar dat is dus nu met het, inmiddels is dit de plek waar Mexico stad is.
Ja, ja, ja.
En het is, als ik die foto's, ik kom op je site, Portrait of Tenochtitlan, en dan zie ik een luchtfoto die aanvoelt alsof die door een drone genomen is.
Dat is,
ziet er ook fotorealistisch uit.
Dat is wat ik heb geprobeerd te doen. Ja,
ja, ja. Dus fotorealistisch. En nou, ik zie zo'n Maya-achtige tempel op een heel groot plein pronken. En het is eigenlijk, van wat ik hier nu zie, een soort polderachtige situatie, waarbij echt op het water is gebouwd. En ik vraag me dan heel erg af, hoe krijg je dat in hemelsnaam voor elkaar? Zeker in een krappe 200 jaar. Dat is natuurlijk, als je geen baggerschepen hebt, best wel kort.
Ja, ja, het is moeilijk te ontkennen dat ze iets minder geavanceerd waren dan de Europeanen. Gewoon omdat ze minder tijd hadden om zich daartoe te ontpoppen. Maar ze waren niet van gisteren. Het waren ook gewoon mensen. En mensen zijn innovatief en ingenieus en gaan gewoon de problemen te lijf die ze... Mm-hmm. Hè, waar ze mee te dealen krijgen. Mm-hmm. Dus wat ze maakten ze is een systeem dat heet Chinampa. Dat was ook al een systeem dat al uitgevonden was voordat zij die vallei betreden. Waarbij je eigenlijk een soort van omgekeerde polder maakt. Wij, als we Nederlanders gaan polderen, dan bouwen we eerst een dijk en pompen het water eruit. Zij hogen op. Dus zij slaan palen in de grond en dan maken ze met een soort rotan, zeg maar, maken ze daar een soort grote... Een soort basket van, zeg maar. Van, nou, laten we zeggen, een paar meter tot wel 100 meter breed, zeg maar. Mm-hmm. En die gaan ze gewoon opvullen met zand. En dan omgewisseld zand en een soort rietenmat, zodat het niet uit elkaar zakt. En samen met dat vulkanische grond zorgt dat voor hele vruchtbare grond.
Hoe weten we dit?
Omdat ze nog steeds bestaan.
Oh.
Ja, zeker. In Xochimilco, dat is niet Tenochtitlan en dus Mexico stad zelf. Maar tegenwoordig is dat opgeslokt in de grote uitdijing van Mexico stad. Maar er is nog een klein stukje in het zuiden van Mexico stad. Dat heet Xochimilco. En daar zijn ze eigenlijk nog min of meer bewaard gebleven zoals ze vroeger waren. Ze zijn wel aangepast voor, waarschijnlijk voor vee. Dus dan kan je niet... uit de voeten met een stukje land van 5 meter breed of 3 meter breed. Dus ze hebben een beetje verschillende stukjes land hebben ze zo samengevoegd, gewoon opgehoogd, 1 ding van gemaakt. Maar ja, in principe bestaat het gewoon nog. Ja.
Dus het is echt op het water gebouwd.
Het is
niet dat ze het water hebben weggehaald,
nee,
zoals
nee.
ze hier eigenlijk hebben gedaan, van droog gemaakt, maar een stad op palen. Meer dan Amsterdam.
Ja, ja, klopt. Ze hadden wel mee dat het meer ondiep was. Dus echt maar op sommige plekken maar kniediepte en andere plekken een paar meter hoogstens, zeg maar. Dus dat lukte ook wel. Maar ja, een opgehoogde stad, inderdaad. Ja.
Mag ik nog één stapje terug doen?
Ja, natuurlijk.
Ik kan er echt zo goed over vertellen. En ik wil nu eigenlijk ook alle boeken die hierover bestaan lezen. Want het klinkt inderdaad als een soort van, wow, hoe kan dit? Maar waar was dit echt? Ben jij hier dit random tegengekomen uit een soort fascinatie van, oh, ik ga wat dingen googlen? Of heb je ook, ben je bijvoorbeeld in Mexico City geweest dat je dacht, ik wil de geschiedenis leren? Of wat triggerde bij jou het onderzoek hiernaar starten?
Nee, dat is het gekke. Mensen vragen mij van, hoe vond je dat dan, Mexico City? Dan denk ik, ik ben nog niet geweest. Dat is ook dat is een beetje raar voor iemand die zoveel tijd in zo'n project heeft gestoken.
Zou je dat willen? Of juist niet?
Er zijn ook wel wat losse plannen voor begin volgend jaar om er naartoe te gaan. Want nu heeft het heeft echt gewoon publiek bereikt daar. Zeker daar ook. Het is leuk, avondnieuws geweest in de krant.
Ze moeten jou gewoon daarheen halen, inderdaad.
Misschien. Maar ik ga waarschijnlijk... Ga ik begin volgend jaar die kant op. Ja.
Het.
Zo'n onderwerp kom je tegen. En ja, waarom je gefascineerd wordt.
Weet je niet meer wanneer je tegenkwam?
Ik denk dat het misschien... Nee, ik weet het niet precies meer. Ik weet wel dat het een beetje op mijn netvlies was. En op een gegeven moment kwam ik een podcast tegen van Paul Cooper. Fall of Civilizations heette die. En dat ging dan over de Azteken. En dat... al die verhalen over de Azteken gaan altijd over de conquest en de val. Dat vind ik een beetje jammer, want juist de aanloop ernaartoe en de mooie beschaving die daar uit ontstond, vind ik juist heel interessant. Mm-hmm. Maar dat was een podcast en toen ik die luisterde, hij speelt heel veel met heel veel beeldspraak. Dus je raakt echt een beetje... ondergedompeld in die wereld en dat meer en zo. En ik kon daar, toen ik daar naar luisterde, kon ik daar zo weinig... Dat sprak aan de ene kant zoveel tot de verbeelding, maar aan de andere kant had ik zo weinig materiaal om het aan te vullen, zeg maar, die verbeelding. Van een stad in het water en ook steden aan de kust en steden met wegen die er naartoe leiden. Maar ik kon er niet... Ik heb alleen maar plaatjes van middeleeuws Europa in mijn hoofd en dat doet het niet, zeg maar. Dus daarvoor dacht ik, dan... Iemand moet het doen, dus dan ben ik het maar. En het was ook een beetje het einde van corona. Je zat maar binnen. Dus,
En je had de skills. Of heb je die skills aangeleerd om dit te kunnen doen?
Een beetje van beide. Ik doe al heel lang dingen met 3D. Dus ik wist wel dat ik het op technisch niveau aan zou kunnen. Maar ben niet een historicus. Dus dat gedeelte was voor mij een groot onbekende. Of dat zou lukken.
Want je wilde ook het historisch accuraat maken.
Absoluut, absoluut. Ja. Want er zijn genoeg niet historisch accurate dingen te vinden.
Hoe heb je dat dan aangepakt? Want als historica die helemaal niks meer doet met de studie, maar was het toch vooral heel veel boeken lezen? Ik weet niet of dat...
Het begint met boeken lezen, inderdaad. Ja, ik schaam me er een beetje voor. Maar ik heb tijdens dit project een beetje de waarde van boeken leren kennen. Want ik ben... Ik ben best wel dyslectisch, dus ik lees traag en heb het lezen best wel snel een beetje aan de kant geschoven. Van dat is niet mijn ding. En toen ik eraan begon, dacht ik, ik heb toch gewoon het internet. Ik kan toch gewoon googlen wat ik wil en dan vind ik toch de informatie die ik zoek. Dat valt best wel tegen. Daar zijn boeken perfect voor. Want wat blijkt, er zijn gewoon experts die aan leken uitleggen hoe het allemaal zit. En die schrijven het gewoon... samenhangend in één verhaal op. En dat is een boek. Ja, dat klinkt een beetje suf, maar daar kwam ik wel achter. Van, nu zetten mensen dingen op een rijtje en begrijpen het. In plaats van dat je een paper hier en een Wikipedia-artikel hier... en een dit en een dat en een video en een podcast... wat allemaal één grote warboel van wordt.
Dat je het zegt, denk ik ook van... ik lees vooral nu heel veel fictie. Zeg maar, ik mis lezen omdat ik zoveel op het internet zit. Dan lees ik heel veel fictie, maar eigenlijk non-fictie. Dat ben ik allemaal alleen maar aan het googlen en zo. Ja, terwijl inderdaad...
Ja. Er zijn hele goede boeken over geschreven. Ja.
Zulke ik vette heb dat geschiedenisboeken.
Dus andersom, ik ben ook zo dyslectisch als een deur. En ik heb heel erg van, waarom zou ik fictieboeken lezen? Ik had films en series kijken. En als ik een boek wel wil lezen, dan is het altijd een luisterboek.
Ja.
En die tijd wordt een beetje gevuld met podcasts. Maar het is altijd non-fictie. En dan wil ik er ook wat van leren. Terwijl mijn favoriete podcast aller tijden is Hardcore History. Zeg maar. De enige podcast waardoor ik überhaupt van geschiedenis ben gaan houden. Ja. En... daaraan merk je gewoon van, is het een boek? Is het een podcast? Eigenlijk allebei niet, maar we noemen het maar een podcast. Zinloze discussie verder hoor. Maar ik herken daarin wel heel erg in wat jij nu hebt gedaan. Zo van, ik doe het zelf wel. Ik maak zelf de samenvatting wel. Want die site, als ik daar kom, heel kort het bord. Ik zie dus dat mooie drone shot en ik zie nog wat meer foto's en renders door elkaar. Zo van, nou, dit is het Mexico stad van nu. Zo lag Tenochtitlan er ongeveer bij. En dan kun je met zo'n slidertje om het te vergelijken. En dan zie je ook de straten lopen en zo. Alleen, met alle respect en niet oneerbiedig, maar je bent op een gegeven moment, heb je die site ook af, zeg maar. Yeah. Binnen 5 minuten ben je er doorheen gescrolld. Yeah. Yeah. En heb je geconsumeerd wat er te vinden is. Tegelijkertijd heb ik van jou meer geleerd dan ik ooit van een ander heb opgestoken op dit,
over
onderwerp.
Dit onderwerp.
Dus het voelt voor mij, je hebt nog veel meer te vertellen.
Dat denk ik wel, maar ik denk dat ook dat geldt vooral een beetje voor Europeanen wel. Want de meeste, uiteraard Mexico is bekend. Dit is zeg maar basisschoolniveau wat ik heb uitgelegd. De meeste Amerikanen kennen dit ook wel. En het project zelf is toch wel voor de mensen bedoeld die er al een beetje van af weten, zeg maar. Mm. Dus ik moet ook een keuze maken van wat laat ik wel aan bod komen, wat laat ik niet aan bod komen. Ik heb een keuze gemaakt om de inhoud niet, want er staat een beetje tekst op, maar die heb ik echt niet meer uitgebreid gemaakt dan de basis die nodig is, zeg maar. Van oké, kijk, dit is de stad. Dit is hoe ze hem gebouwd hebben. Dit zijn die dit is hoe ze landbouw bedreven. Een beetje de simpelste dingetjes. En ja, zoals ik aan het begin ook zeg, ik ben niet echt een autoriteit op het onderwerp. Dus ik kan wel, zeg maar, dingen gaan beschrijven over de geschiedenis. Maar dat moet je niet van mij hebben. Dan moet je iemand lezen die daar meer van af weet dan ik. Die dat beter kan vertellen.
En even voor mijn begrip. Je schetste net een situatie tussen 1325 en ongeveer 1320. Die stad heeft ook maar 200 jaar bestaan.
Ja, klopt.
En toen is die in de as gelegd. Zijn.
Klopt, relatief snel inderdaad is het gegroeid. Tot een best wel dramatisch einde is het gekomen inderdaad. Mm-hmm. Ja.
Oké. Okay. Hey, jij was gefascineerd. Je ging googlen, maar boeken waren misschien wat completer. En dan? Ik bedoel, ik snap als je iets in 3D wil tekenen, dat je Blender downloadt, installeert en opent. En dan heb je een mooi blanco vel.
Ja. En dan?
Succes.
Ja.
Het was Blender, toch?
Het was absoluut Blender. Dat klopt wat je zegt. Wat handig is hier wel, is dat we het niet te maken hebben met een hoopje ruïnes ergens in de jungle. Het is wat er nu ligt, is Mexico stad. En wat ik ook een beetje heb geprobeerd te doen met deze website, wat misschien als je niet heel veel van het onderwerp af weet, heb je daar niet zo heel veel aan. Maar Mexico stad is Tenochtitlan en andersom, zeg maar. Tenochtitlan, de naam alleen, is in de ban gedaan omdat Spanjaarden dat niet konden uitspreken. En dus je bent niet de enige hier aan tafel.
Die mensen.
Ja, ik snap ze wel.
Mexico, dat is ook de oorspronkelijke de bewoners van Mexico. Die een etnische groep is het niet. De inwoners, ja, sure. Laten we met inwoners gaan. De inwoners heten de Mexica. En de stad heet ook Mexico Tenochtitlan. En Mexico, dat eerste gedeelte, is Mexico geworden. En daar komt het woord Mexico vandaan.
Dus het woord inwoners is verbasterd naar Mexico.
De Mexica, dat zijn de mensen, het volk, de geschiedenis.
De naam die de inwoners hadden, dat is de naam van het land geworden.
Dat is de naam van het land geworden. Eerst de stad en toen het land, inderdaad. Niet andersom, dus niet van, oh, hier werd land Mexico en de hoofdstad Mexico stad. Nee, andersom, Mexico stad en daaruit Mexico.
Dus je had eerst Mexico stad en pas later is het land Mexico genoemd.
Ja. Ja, het was eerst nieuw Spanje. Het was eerst nieuw Spanje.
Wat was er eerder? Utrecht of Utrecht?
Dat weet ik eigenlijk niet. Geen idee. Groningen of Groningen?
Iemand weet het. Ja. Maar wij niet.
Maar wij niet. Misschien voor een volgende podcast. Utrecht.
Zitten nu mensen dit te luisteren, te schreeuwen naar een autoradio?
Ja. Het een of het ander. Ja,
sukkel.
We komen nu langzaam een beetje aan bij hoe je het allemaal gemaakt hebt.
Ja,
natuurlijk.
Ja.
Ik had nog één vraag.
Ja, tuurlijk.
We hebben natuurlijk die grote migratiestroom gezien.
Ja.
En die werden eigenlijk min of meer door de ijstijd verrast en moesten toen in Amerika blijven.
Ja.
Maar betekent dat dan ook dat alles wat er in Zuid-Amerika zit, dat ook via diezelfde, is dat ook allemaal, of zijn die op andere manieren terechtgekomen?
Ja, klopt. Nee, zeker. Het is allemaal, zeg maar, Noord, Midden en Zuid-Amerika zijn allemaal afgestamd van die eerste, dat denken we in ieder geval, van die eerste groep mensen uit het noorden.
Ja, die dus bij Alaska zijn overgestoken.
En dat geldt ook voor de oorspronkelijke inwoners van de Caribische
Okay.
Zeg maar. Die, daar zijn er eigenlijk bijna geen meer van. En dat is natuurlijk het ultieme tragische, is dat door zowel gewoon pure moord en door...
Genocide.
Het is een gevoelig onderwerp, maar genocide door slavernij en door nieuwe ziektes. Zijn er heel weinig mensen meer die
echt afstammen nog echt van afstammen, lijnen uit die
is
tijd.
Niet dood, hè? De taal die de Mexica spraken, Nahuatlatoli, wordt nog steeds ongeveer 2 miljoen mensen gesproken.
Staat ook op je site niks. Trouwens. Ik zag dat je site ook leesbaar is in die taal.
Ik heb hem vertaald. Heb ik absoluut niet zelf gedaan. Heb ik laten vertalen naar Nahuatlatoli. Gewoon omdat dat
super vet is.
Gewoon grappig. Ja, waarom niet? Want dat kan gewoon. En er zijn mensen die dat gewoon kunnen spreken. En ik krijg ook af en toe mails van mensen die zeggen... er staat hier een spelfout. Sorry. Dat had ik niet kunnen zien.
Vraag, wat is taalnatie in jouw taal?
Precies.
All right. Die mensen, dat wil ik even weten. Want ik wilde eigenlijk het plaatje inkleuren voor mezelf. Ik merkte dat ik daar nog wel een vraag over had.
Maar goed. Misschien kunnen we nog iets verder een beetje context en kleur geven. Dus je hebt de Azteken, die wonen dus in Centraal Mexico, in de vallei.
Ja.
Dan heb je meer de jungles in de Zuidoosten en Yucatan zo. Daar heb je dat is Maya-gebied. Die leefden tegelijkertijd en dreef ook wel handel, een beetje niet super, ja, ook wel direct en ook wat minder indirect. Die deelden niet echt de cultuur, maar ook weer een beetje wel. Ze hadden een aantal van dezelfde soorten basisgoden met andere namen. Hè? Maar die zijn een beetje net zoals de Grieken en de Romeinen waren, die wel op de een of andere manier verbonden, maar ook in tijd heel anders. En de ene waren al een beetje op zijn retour en de andere die floreerden pas net. Dan heb je nog de Inca, die in het Andesgebergte woonde. Die waren niet in direct contact, maar op de een of andere manier vind je dan toch wel een of ander Inca-bijltje ergens in Noord-Amerika. En ik dat moet toch op de een of andere manier iemand dat gehandeld hebben of zo. Het lastige hiervan is dat we niet weten wat we niet weten. Er zijn nog...
Het is allemaal heel dicht op elkaar, dus de Inca's, Maya's, Azteken... Dat...
Tot op zekere hoogte, ja. Nou ja, die zijn natuurlijk zo bekend omdat dat de beschavingen waren die de Europeanen tegenkwamen toen ze daar kwamen. Maar er zijn hele beschavingen zijn gekomen en gegaan in die tussentijd.
Ja.
Vet. Hoe heb je dit gedaan?
Hoe heb ik het gedaan? Ja,
je had
techniek.
Blanco blendervel.
Ja, ja. Nou, zoals ik zei, hè, het is over Mexico stad heen gebouwd. Mexico en Tenochtitlan, die naam. Zo zijn we een beetje op die tangent gekomen. De layout van Mexico stad, of in ieder geval het kleine stukje binnenstad dat er nog over is, is eigenlijk die van Tenochtitlan.
Ja.
Ze hebben alles in de as gelegd, maar ze hebben vervolgens weer diezelfde gebouw een beetje opnieuw opgebouwd. En ja, als er dan een kanaal ergens gegraven is, dan ga je niet zeggen, ik ga de stad heel anders indelen. Dat hebben ze gewoon een beetje hetzelfde gehouden. Dus daar ben ik mee begonnen. Gewoon de Vallei van Mexico importeren. Bestaan gewoon hoogtedata, satellietbeelden, dat soort dingen. Gewoon een beetje erin brengen. Gewoon een beetje te kijken van wat voor formaat zijn we hiermee bezig. Hoe groot is die vallei eigenlijk? Is die zo groot als een stad? Is die zo groot als een provincie? Is die zo groot als een land? Nou, dat wist ik niet van tevoren. Dan ga je kijken. Nou, dat is ongeveer meer. Is ongeveer een kleine provincie. En de regio is ongeveer een flink deel van Nederland of zo. Mm. Nou, is best een gebied.
Maar dan heb je dat in dat 3D-programma en dat is al actual size.
Dat is al actual size. Kanttekening is dat ik alles op een schaal van 1 tot 100 heb gedaan. Dat heeft een beetje te maken met floating point accuracy en zo. Mm-hmm. Dat het niet allemaal moeilijk werd. Mijn eerste idee was ook van, ik ga het zo indelen dat je naar elke straat kan. En dan is het niet perfect, maar dan heb je wel een huisje daar met potjes en misschien iemand die de was buiten heeft hangen of zo. Maar toen ik dat zo in dat bestand zag, dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Dat is veel te groot. Dat is absurd. Dus dat heb ik niet gedaan. Dat meer is weg. Is helemaal leeg gepolderd. Bleek een enorme fout, want al die huizen die zijn nu verzakt. Als je naar Mexico stad zelf gaat, heb ik horen zeggen, want ik heb het zelf nog niet gedaan. Dan zie je dat sommige van de gebouwen met een lange façade, die Spanjaarden hielden van hele grote lange huizen. Mm-hmm. Als je daar, een beetje net zoals in Amsterdam hier, als je daar schuin tegenover kijkt, dan hangen ze allemaal scheef. Het is geen grond waar je op kan bouwen. Zeker niet meerdere verdiepingen. En dat deden de Mexica ook niet. Die bouwden lage huizen.
Ja.
Want anders verzakt het. Dat meer dat moest terugkomen. Nou, dat is eigenlijk best wel makkelijk. Je stopt gewoon een soort van groot vierkant in het midden van je veld en je trekt hem omhoog tot je een soort van meer hebt. Op het juiste niveau. Want die kom is er nog wel. Maar het water is eruit gepompt. Dus als ik weer een water weer toevoeg, dan krijg je vanzelf de contour van het meer.
Vet, ja, ja. Slim.
Is dat logisch? Ik zie aan een beetje moeilijkheid.
Ja, maar wacht even, omdat nu je ging feit en fictie even door elkaar. Dus het feit was, het is
het was een meer.
In real life leeggepompt. Maar ja. Je hebt de accurate hoogtedata in je Blender project getrokken.
Ja, correct, correct.
En als je in Blender virtueel water in ding doet, net zoals dat ik dat in Rollercoaster Tycoon kan doen.
Ja, ja, dan vult het zich zo over de...
Klopt dan met in jouw project.
Ja, letterlijk aan zoete kunnen denken. Als mijn beest water hebben, dan graaf ik een gat en gelijke water in en dan vult het zich vanzelf.
Ja, nou, precies zo. Ja, en zo de oorspronkelijke bewoners die hadden delen opgehoogd, dus dat klopt dan niet helemaal, maar voor het grootste gedeelte van het meer, wat tegenwoordig bewoond is, klopt dat wel. Nou, dan heb je een terrein wat op dat moment gewoon een soort van grijs vlak met hoogte is. En een stuk water wat weerspiegelt. En dan stop je er een zon in en een atmosfeer. En dan denk je, nou, dat begint wel ergens op te lijken. Een zonsopgang, zonsondergang. En nou, tempeltje in het midden. En
dan zet je raytracing aan en is het opeens...
Hoppa, RTX aan, ja. En dan kan je eigenlijk gaan beginnen. En vanaf daar is het invullen.
Want hoe goed weten we... hoe dat meer eruit heeft gezien. In die zin waren er ook kaarten van toen, zeg maar. Die
dat zeg je goed. Er waren kaarten van toen. Daar gaan we in ieder geval van uit dat die er geweest zijn. Want de Mexica die waren heel erg van alles opschrijven en in kaart brengen en detailleren.
In kaart
allemaal, letterlijk. Ja. En dat is allemaal afgefikt. Dus dat hebben we niet meer. Maar er zijn wel enkele tientallen jaren later zijn er wel kaarten opgemaakt. Die vormen eigenlijk de basis van wat we ervan weten. Mm-hmm. Nou, zoals ik al zei, die zijn tientallen jaren later gemaakt. Dus alle tempels zijn al afgebrand. Niks klopt meer overal Europese architectuur. Maar ze geeft wel een indicatie van het formaat en van de wegen. En verrassend genoeg past dat ook wel. Hè? Als je dat op een kaart van Mexico stad legt, dan klopt het ongeveer. Je moet het een beetje zo een beetje indikken en uitschuiven. Maar nee, het klopt. Na de val, dus na 1520, dook de bevolkingsaantal van 200.000 naar heel weinig. Mm-hmm. En pas in het jaar 1800 of zo is dat een beetje op gaan krabbelen. Dus ook kaarten uit 1800, die veel accurater zijn, die kloppen nog best wel aardig met hoe Tenochtitlan er vroeger uit heeft gezien. Dus ook die kun je een beetje gebruiken om terug te redeneren. Maar ja, je moet ze allemaal naast elkaar leggen en kijken van nou, dit was het toen nog niet, dit was het toen wel. Ja. Ik kan niet zeggen dat dit echt accuraat is. Dat kunnen we gewoon niet zeggen. Maar het zal erg in de buurt moeten komen.
Zijn die kaarten dan die voornaamste primaire bronnen, zeg maar? Als je kijkt, ik zit meer op het historisch denken.
Ja, ja.
Op het technische,
maar heel goed, heel goed.
Dus als je echt bronnen uit die tijd... Of zijn er bijvoorbeeld ook omschrijvingen van mensen die daar kwamen en dan zeggen, oh, dit grote plein en ik loop 10 minuten naar rechts en dan kom ik dat
absoluut,
tegen? Of
absoluut, ja, ja, dat hebben we inderdaad. De meeste van dat soort geschreven bronnen zijn ook al wel ook weer tientallen jaren na de val opgeschreven. Ik denk dat de oorspronkelijke veroveraars, zeg maar, dat die best wel wat een knagend geweten hadden, zeg maar. En die hebben daar hele verhalen over geschreven van hoe dat ging. Die hebben we. Dus dan zeggen ze van, oh ja, dit plein dat lag bezaaid met grote stenen die als een soort mozaïek in elkaar lagen. En dan stond de tempel daar en dit daar. En dan, ja, dat moeten we dan maar doen. Maar bijvoorbeeld in het midden van de stad had je een soort... Een geschiedkundige zal me niet vergeven, maar een soort Vaticaan, zeg maar, in het midden. Een soort religieus gebied waar de tempels stonden en de keizer zich ook, die woonde daar. Daarvan werd gezegd, er waren in dat heilige stuk, zeg maar, waren 70 gebouwen. En wij hebben er een stuk of 10 of zo teruggevonden. En dan moet je als kunstenaar moet je een soort van keuze maken van, oké, ik ga natuurlijk ga ik die 10 erin doen. Maar wat is de rest? En wat hebben we daarvan?
Hoe
niet echt een goede
uitgezien?
Kaart. Ja. Ja, en dat beeld van wat we vinden, dat verandert om de paar jaar.
Ja.
Want Mexico stad is... ze hebben dat platgewals en opgebouwd. Die vroege koloniale gebouwen, die willen we ook niet omgooien. Want dat zijn ook belangrijke culturele historische dingen. Maar daaronder zitten ook belangrijke culturele en historische dingen. Dus dat is heel lastig hoe je daar archeologie moet doen.
Ik weet,
want het is wel zo dat als je dus die vrijheid zou hebben en je zou mogen zeggen, deze wijk vol met huizen van mensen mag nu weg. En je zou er gaan graven, dan zou je daadwerkelijk nog wel dingen kunnen
terugvinden. Waarschijnlijk wel. Voor grote delen wel. Ja, ja.
Weet je, ik heb een tijdje in Rome geholpen bij een opgraving.
Ja.
Wat echt heel cool was. Maar ook echt bizar, want je komt echt letterlijk in elke schep zand kom je zeg maar scherpjes tegen en zo. En daar zitten dus ook steeds, daar wonen natuurlijk ook gewoon allemaal mensen in gebouwen die op oude dingen. Dus als daar een nieuwe metrolijn, dus ze zijn gewoon al, ik denk 20 jaar bezig met een metrolijn bouwen. Ja. Want ze komen elke 10 meter komen ze iets vets tegen, wat dan eerst archeologisch helemaal moet worden opgerakeld. En dat zal daar natuurlijk net zo zijn.
Je bent ook in Trokin, toch? Hier bij de, bij de halte. Met al die
pijpjes
gekke,
en zo die ze hebben gevonden.
Nou, heb je daar ook. En daar is ook veel van de geschiedenis, die daarvan dachten ze, dat is gewoon voorgoed verloren. Maar toen ze inderdaad voor het eerst hun elektrische ijsleidingen onder water, of onder water, technisch gezien, onder grond gingen leggen. En ook metrotunnels gingen graven. En toen kwamen ze ook heel veel tegen. En er zijn dus ook, net zoals in Rome, sommige van de metrostationnetjes zijn dus ook een soort van kleine museumpjes. Omdat dan,
cool.
En dan moet je daar een trapje om en dan staat daar een enorme tempel. En dan ga je zo eromheen en dan kom je weer boven. Dus dat,
En het is dus ook een work in progress waar je mee bezig bent. Want ik kan me voorstellen dat er inderdaad nu nog iets wordt gevonden.
Ja, maar het lastige is dat het zeg maar... ik heb zeg maar misschien 2% van de informatie.
Ja.
En als er zeg maar nog een tiende van een procentje bij wordt gevonden, ja, dan blijf ik elke maand zeg maar bezig. Ja. Dus ik, voor nu vind ik het wel, denk ik, dat het relatief accuraat is.
Hele grote ontdekking komt. Dan, dit plein.
Dan mogen ze me bellen. Ja,
en ineens een hele gedetailleerde kaart met alle gebouwen ingetekend.
Ja, ja, nou, dan ga ik huilen, denk ik.
Ja, maar het project is pas echt af als je de dab hebt gedaan natuurlijk. Dan verklein zo, nail dit.
Ik ga hem niet hierop, terwijl ik opgenomen word, ga ik hem niet doen.
De feestdagen zijn voorbij, de oliebollen zijn achter de kiezen en als je een beetje bent zoals ik, dan was de jaarwisseling een soort van horizon waar je afgelopen jaar nog helemaal niet overheen kon kijken. Tijd voor nieuwe plannen dus. En daarom wil ik je graag vertellen over een goede manier om jouw 2024 te beginnen. Bezoek de webwinkel Vakdagen op 23 en 24 januari in de Jaarbeurs Utrecht. Het is de perfecte plek om je netwerk uit te breiden, te leren van meer dan 200 sprekers en omringd te zijn door duizenden gelijkgestemde professionals. Je krijgt de kans om te luisteren naar de ervaringen en inzichten van toonaangevende bedrijven zoals Amazon, Bol.com, Molly en ABN AMRO. De twee dagen staan volledig in het teken van de nieuwste trends, tools en strategieën in de wereld van e-commerce. Een unieke kans om je digitale kennis te verrijken dus. En het beste? De toegang is helemaal gratis. Je hoort het goed? Gratis toegang tot de webwinkel Vakdagen. Dus pak deze kans om 2024 sterk te beginnen. Bezoek de webwinkel Vakdagen en breid je digitale horizon uit. Claim jouw gratis tickets via de link in de show notes of ga naar webwinkelvakdagen.nl.
En verder, dus je hebt op een gegeven moment het meer geschetst door de hoogtedata in te laden. Je zet er water in, dan ga je dus... want je zei, je moet best wel wat van die wijkjes zelf verzinnen.
Ja. Ja.
En dan denk ik dus, misschien kun je beter niet gaan tekenen, maar gewoon een scriptje schrijven dat zelf wijkjes genereert om naar de eerste versie toe te...
Ja, klopt. Ja, ik ben, ik heb dus een achtergrond een beetje in videogame software. En ik ben ook gewoon programmeur als beroep, zeg maar. En Blender heeft een systeem. Dat hebben ze nu misschien een paar jaar. Nou, in ieder geval toen ik begon met het project was het in volle ontwikkeling. Een systeem waarbij je op basis van regels kun je... je 3D-model aanvullen. Dus je kan zeggen, oké, ik teken een lijn. En het simpelste voorbeeldje is dit lijntje. Daar wil ik langs dat lijntje wil ik poppetjes hebben. Dus dan deel ik de lijn op in stukjes van 1 meter. En onder meter moet een persoon. Nou, dat is niet zo spannend, want dan staan ze allemaal een beetje op een rijtje. Dus dan geef ik ook nog een soort random waarde erbij. En met zo'n simpel lijntje kun je dus een straat bevolken met mensen, zeg maar. Dan trek je gewoon lijntjes, staan er allemaal mensen. En als je denkt, oh, die mensen die... zijn er wel heel veel mensen hier. Dan trek je gewoon een slidertje en heb je minder mensen. En dan trek je het slidertje de andere kant op, heb je meer mensen. En als je denkt, oh, deze straat lag helemaal niet hier. Dan verplaats je die straat en verplaats je alleen dat ene lijntje. En staan al je poppetjes weer op de juiste plek. En dat betekent dus dat je niet al je poppetjes bij elkaar moet verzamelen. En allemaal moet verslepen. En dat het een grote, trage zooi wordt. Maar ja, dat is het simpelste voorbeeldje. Maar er zijn ook complexere voorbeelden van, oké, ik teken een vierkant. Dat is... mijn stukje landbouwgrond. En dat stukje landbouwgrond wordt opgedeeld in horizontale stroken van 5 meter. Nou, hop, 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 hop. Die worden weer omheind door bomen. Nou, plop, 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 plop. Verschillende grote bomen, verschillende type bomen. Afhankelijk van waar de boom is. Afhankelijk in relatie tot bijvoorbeeld een grote straat. Doe ik hem meer of minder netjes onderhouden. Zodat je een soort van nette wijken en minder nette wijken hebt.
Ja, cool, cool.
Zo kan je een beetje leven, zeg maar, scheppen in zo'n wereld. Ja, en zo ben ik eigenlijk de helft van de tijd bezig geweest met dat soort systeempjes bedenken en in elkaar zetten. En de andere helft met die dan weer toepassen op mijn model. En dat, ja, zonder zo'n systeem gaat dat niet lukken. Dat, je hebt met 200.000 mensen heb je, met zo'n grote stad moet je dat wel doen.
Ja, want je noemt het wijkjes eigenlijk. Want als ik het zie op die luchtfoto, dan ziet het er best wel Noord-Amerikaans voor mij uit. Heel erg in vierkanten, zeg maar.
Ja.
Komt dat daardoor?
Echt een grid. Ja, dat is ook zo. Tenochtitlan heeft eigenlijk voor het grootste deel van zijn geschiedenis en die hele omgeving heeft het in de schaduw geleefd van een andere stad die een beetje hoog op de berg was geplaatst, Teotihuacan. En Teotihuacan was verlaten op het moment dat die mensen binnenkwamen. En was een stad groter dan dat zij konden voorstellen. Het is alsof zij hier, zeg maar, in Amsterdam, en dat er ergens in de Noordzee ligt dan nog een stad van 30 miljoen mensen die ooit bewoond is. Dan zouden we denken, oh, dat is wel een beetje bijzonder. Maar wij gaan gewoon ons dingetje hier doen. We gaan gewoon onze podcast maken of wat dan ook. Maar dat lukt daar. Hmm. En dat hebben ze eigenlijk een beetje van die stad afgekeken. Dat was een stad van iets van 50.000 mensen of zo. Dat was destijds ook heel veel. Maar niet zo groot als Tenochtitlan uiteindelijk geworden is. Maar Teotihuacan was voor hen echt een voorbeeld. Want het was al... Misschien 1000 jaar verlaten? Nee, minder lang. Ik weet niet precies hoe lang. Maar het was al een tijdje verlaten en was dus in verval. Mm-hmm. En de gebouwen brokkelden af. Maar wel met een enorme centrale piramide. Waar zij echt naar opkeken van wauw, hier moeten vast hele slimme mensen hebben gewoond. Dit is hoe wij ons
niet gewoon zelf daar gaan wonen?
Dat hebben ze niet gedaan. En ik weet niet zo goed waarom niet. Misschien omdat het een soort van pelgrimsoord is geworden. En dat ze dachten van nou, dit is niet van ons. En daar moeten we ook niet in gaan wonen of zo.
Het is hier misgegaan. Dus,
of het, gaan, ja, misschien een soort waarschuwing of zo.
Ja, we gaan dit niet
maar is dat verstandig op een of andere manier om in het water in vierkantjes te werken? Want ik heb een vraag van een luisteraar. Die heet Herman. En hij vraagt, wat kunnen hedendaagse planologen nog leren van de Azteken?
Ja, dat is een hele goede vraag. Wat de Azteken slim deden, zeker op hun sompige grond, is niet heel hoog bouwen. Ze bouwden eigenlijk alleen maar enkel verdieping huisjes. En de wat rijkere mensen hadden dan wel echt mooie stenen huizen met een plat dak, waar ze dan hun groenten en dergelijke op bewaarden. Dat werkt best wel goed als je grond niet stevig is. En die Spanjaarden kwamen daar en die gingen daar gewoon opbouwen alsof het niks is. En dat pakt best wel slecht uit voor ze nu. Dus een van de duurste projecten is nu ter wereld volgens mij hydrologische plannen. Omdat we blijven wegpompen. Valt natuurlijk ook steeds meer regen daar. Dus het wordt een steeds groter probleem. Wat we er tegenwoordig van kunnen leren? Ja, dat is een lastige. Het is heel makkelijk om te zeggen van oh, ze leeft in harmonie met de natuur. Maar dat is, ja, ze leefden wel midden in een meer en ze hebben dat meer ook ingedampt.
Ze zijn het meer gaan temmen, ja.
Ze zijn het meer gaan temmen.
Niet tevreden met wat daar.
Nee, maar het is ze wel gelukt, want er is een dam gebouwd van zo'n 17 kilometer lang. Dat is echt lang. Dat is zeg maar richting afsluitdijkachtige lengte, zeg maar. Ja. Die hebben ze in dat meer gebouwd.
Dus nu is dat nog steeds gewoon een prestatie. Laat staan destijds.
Ja, absoluut. En dat deden ze dus zonder paarden en zonder vee. En dat allemaal met de hand, blijkbaar. We weten niet precies. Precies hoe.
Waarom gebruikten ze dat niet dan? Ze waren vegan.
Ze waren vegan? Nee, ze waren niet vegan. Dat hadden ze niet. Ze waren er niet. Je had in
ze zijn pas gekomen toen die Indianen, zoals wij ze noemen, die Native Americans, die hadden aanvankelijk ook geen paarden. Pas toen.
Nee, maar de leefden natuurlijk in daar gewoon in de natuur om dat meer heen. Zullen best.
Herten?
Dieren. Ja, daar ga je niet echt een dam mee bouwen natuurlijk.
Een zwijn?
Wel een damhert.
Een damhert.
Ja, sorry, die was te makkelijk. Ja, hij lacht er. Maar dat verbaast me. Je hoort en ziet natuurlijk van oude beschavingen vaak wel tekeningen met dan inderdaad ossen of zo. Die dan ingezet worden voor het zwaarder werk. Maar dat deden zij dus niet.
Nee, ze hadden daar niks voor. In de Andes had je de alpaca. En daar hadden ze wel wol van. Maar een alpaca, ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Maar als je daar op gaat zitten, dan gaat hij gewoon zitten. En dan gaat hij niet verder. Dus dat werkt ook niet. Dus vervoer moesten ze allemaal met de hand en zo doen. Maar dus hebben wel die dijk hebben ze weten te bouwen. En die heeft het ook goed gedaan. Zover we weten is die niet overstroomd. Tot die expres doorgestoken wordt tijdens de conquest. Wat kan je leren? Misschien is de les wel niet een hele grote stad midden op het water bouwen. Het is toch onder de streep, voordelen en nadelen afgewogen, niet heel handig.
Ja. Toch hebben we dat in de geschiedenis dat wel vaker gebeurd. Als je bijvoorbeeld in Tampa of zo heb je ook echt wel. Ik bedoel, in Tampa in Florida heb je gewoon echt wel gewoon grote steden die eigenlijk gewoon een heel nat gebied.
Ja, is dat gegaan?
Louisiana. Precies. Louisiana natuurlijk ook. Dat je veel in een soort van moerasgrond waar hele steden zijn opgetuigd.
Ja, het is vruchtbaar.
Dat zal.
Ja, dat is een beetje het lokketje van kom hier je stad bouwen en we overspoelen je.
Ja. Zeker de komende tijd is het wel.
En het wordt alleen maar moeilijker.
Ja,
absoluut.
Ja. Ja, maar gewoon, zeg maar, als je gaat kijken naar keuzes maken, dan begon je verhaal met van nou, dat is een soort hoogvlakte waar je dan ziek werd, want het is te hoog. En dan stond er ook nog allemaal vulkaan omheen. Ja, ik zat te luisteren naar. Ik denk van ja, dit is inderdaad precies waar ik mijn stad wil hebben, inderdaad. Maar ik ga even iets verder opkijken nog.
En toch hebben ze het gedaan. Het ging aardig, maar. Niet voor lang.
Hey, en wij kunnen wel jouw site bekijken, maar we kunnen niet door jouw project heen wandelen
nog niet. Nog niet.
Dat is wel iets wat je wil? Of je wish
op den duur wel. Ik weet nog niet zo goed hoe en wat. Want ja, ik kan wel zeggen van hier.
Wat bedoel jij dan? Iets van Google Street View-achtige simulatie?
Ja,
ik dacht gelijk aan Microsoft Flight Simulator.
Daaroverheen?
Ja.
Dat denk ik makkelijker te realiseren dan erin.
Je hebt het niet 1-op-1 getekend, zei je. 1-op-100, dacht ik.
Maar dat is een technicaliteit. Je kan het gewoon opschalen of wat dan ook. Ja, oké.
Maar je hebt dus niet... Als ik erin zou kunnen lopen, op een soort street view-achtige manier... Ja. Dan zie ik wel dat zeg maar de resolutie...
Absoluut.
Dan zie
er is
niet
meer,
de straattegels.
In die zin is het impressionistisch, zeg maar. De illusie van detail is er. En kijk je dichterbij en denk je, oh ja, dit hutje is een doos met een plaatje erop.
Ja, precies. Nee, maar dat is al heel wat. Alleen, dus Flight Simulator zou beter werken dan een Minecraft-achtige...
Ja, of een Google Earth-achtige ervaring. Weet ik nog niet. Daar ga ik over nadenken. Ik vind het wel een leuk idee, want ja, ik kan het Blender-project is natuurlijk ook top. Want Blender is open source en iedereen kan het draaien als je een dikke computer hebt. En dat heeft niet iedereen. Dus ik zit wel aan te denken aan hoe kan ik dit zo beschikbaar, toegankelijk maken. Dat
maar kun je niet gewoon Ctrl-S opslaan en dan een deellinkje en dan wie transfer je zo dat mapje naar mij toe?
Ja, dat kan wel.
Dat
kan zeker. Mits je dus een dikke computer met dikke videokaart.
Also, ik heb een MacBook Pro met een M3 Max.
Wie weet. Ja,
Apple zegt dat dit ding alles kan.
Nou, ik geloof het. Ik geloof het. Ik denk dat het op je M3 wel draait. Maar ik denk dat de mensen die het echt moet bereiken, dat is natuurlijk toch een gedeelte van de wereld die misschien niet die financiële middelen hebben, dat die het ook moeten kunnen doen. Dus daar denk ik dan ook aan.
Vet, en wat is daarvoor nodig?
Ik moet dan op de een of andere manier verzinnen hoe ik dit ga platslaan. En misschien ga ik dat doen zoals Google Earth dat zeg maar ook doet. Dus met een soort van virtuele vliegtuigen, om het even heel simpel te zeggen, met een soort virtueel vliegtuig dat dan een soort van banen vliegt over de scène. En daar dan die platgeslagen informatie uithaal en dat weer in een soort van hiërarchie stop.
Zou een museum of zo hier een expositie bij moeten maken en dat je dan, omdat het dan de financiën bij zitten of zo. Ja. Een soort van next level.
Museologen
in Nederland of in de wereld.
Luisteraars.
Ja. Live op.
Heeft u een museum?
Ja, kent u?
Ja, kent u een museum?
Maar kun je schetsen, want ik heb dus zelf nog nooit met Blender gewerkt.
Ja.
Stel dat ik dat project zou hebben. En open Blender voor het eerst. Is er een kans dat ik daarmee uit de voeten kom?
Er is een kans. Het is
altijd hoop, Gandalf.
Er is altijd hoop. Het is, en als het misgaat, dan download je gewoon opnieuw. Als je een paar tutorials kijkt, dan kom je er wel uit. Ik bedoel, een beetje rondvliegen is niet heel moeilijk.
Hm.
Cool.
Dit gaat, voelt alsof dit moet wel ooit gaan gebeuren.
Ja, ik denk het wel. En ik denk dat ik sowieso ook het project wel op een gegeven moment ga open sourcen. Ik wil nog met een archeologische instituut in Mexico wil ik nog even spreken om een beetje de laatste details door te nemen. Niet dat ik zeg maar iets dat totaal. Nu zijn het plaatjes en is het een soort van contained. Niet dat ik iets wild inaccuraat zeg maar de wereld in slinger en dat dat een probleem veroorzaakt zeg maar. Dus dat wil ik eerst even goedgekeurd hebben en dan ga ik het wel, denk ik, gewoon online zetten. Maar archeologie is traag en als dat een jaar duurt, zal dat me niks verbazen.
Ja. Er is natuurlijk wel een shortcut te bedenken voor een experience zoals Esther net en Randa net voor, en dat is de games.
Ja.
Toevallig wilde ik al naar Assassin's Creed toe, maar ik zie al dat hier een vraag over is. Kusto die vraagt, ben je al de Ubisoft benaderd om de volgende Assassin's Creed in en rond Tenochtitlan te plaatsen? Lijkt me een mooie locatie voor die ze ook nog niet hebben uitgeput. Of heb jij redenen dat ze dat beter niet kunnen doen?
Nee, ik denk wel doen.
Ja, vet.
Ja, het is gewoon een gave.
Wat het leuke hieraan is, kijk, Ubisoft maakt ook al sinds jaar en dag.
Geen hooghuis om op te klimmen.
Nee, dat wordt lastig.
Dat is wel waar, het zijn allemaal lage huizen.
Dat is, ja, dat, maar dat was eigenlijk was dat met het bos in New York van die tijd ook zo. Maar dat, ook niet heel hoog.
Je mag een beetje creatieve vragen.
Ik wil net zeggen. Maar ze maken die games natuurlijk al heel erg lang. Ik neem ook aan dat je er redelijk mee hebt, dat je een beetje bekend bent wat dat...
Ja, enigszins, ja.
Wat ze nu aan het doen zijn de laatste tijd is... ze hebben natuurlijk die werelden, die maken ze in detail na. Ze hebben nu inmiddels zelf ook graag van... wacht even, dit heeft ook gewoon een bepaalde educatieve waarde.
Naast een videogame,
en ze maken, ze hebben dus inderdaad ook... ik weet niet voor welke games allemaal, maar sowieso de Parijs game. In ieder geval. Ja. En ik dacht ook de Griekenland game, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat ze dus inderdaad een soort van... Ja,
en de Egypte ook inderdaad, een soort van story mode.
Educatief pakket inderdaad, waarbij je dus rondloopt eigenlijk in die wereld. Maar dan zonder de game effecten, zonder het geweld, zo om het dan maar te zeggen. En dan leer je dus wat over die beschaving, terwijl je er... inloopt. Ja, en dat zou een hele logische route zijn ook voor Tenochtitlan.
Ja, denk ik ook. Ja. En ik, volgens mij worden die games ook best wel gewaardeerd door historici. Die zeggen natuurlijk ook van we snappen dat het is een spelletje en het moet ook het doel van een spel zijn, moet het ook halen, zeg maar. Dus logisch.
Het hoeft geen geschiedeniscollege te zijn.
Nee, precies.
Maar er werken ook heel veel historici aan mee. Ja, dat klopt. Maar ze willen echt graag dat het klopt. Ja. En dat is gewoon super.
En als je daar rondloopt in die game, die vibe die er hangt, die klopt ook, denk ik. Althans.
Ja, ik denk het wel. Dus als jij een markt in... hebben ze nu die Bagdad hebben ze gedaan. Ja. Als jij dat binnenloopt en ze verkopen allemaal kruiden, dan ga ik ervan uit dat ze daar een geschiedkundige op hebben gezet. Nou, die kruiden hadden ze, die niet.
Ah, dat is grappig, want de eerste, ik kreeg in mijn werk dan, ik review games, dus ik krijg dan een presentatie. En de eerste presentatie die ik kreeg over Assassin's Creed Mirage, die zich inderdaad in een rond Bagdad afspeelt, ging heel erg over Bagdad zelf. Ja. Want zij zorgen ook dat wij zeg maar het kader hebben waarin wij dat spel kunnen begrijpen. En inderdaad, dat het dus in de tijd van waar die game zich dan afspeelt, het verhaal zich afspeelt, was Bagdad een van de handelscentra van de wereld. Misschien,
absoluut.
Wel het belangrijkste handelsstation tussen Azië en Europa op dat moment. En dan krijg je toch een bepaald historisch perspectief. En nu ik er zo over nadenk, denk ik eigenlijk dat het de schuld van Ubisoft is dat ik zo weinig weet over de achtergrond van Mexico stad. Als ze daar eerder mee hadden gaan, ik waarschijnlijk hier gezeten, had ik al geweten.
Ja, ben je al geweest in die wijk? Wijk? Ja. Nou, ik denk ook, ik heb een beetje gekeken inderdaad wat ze dan met de Bagdad hadden gedaan. En ik ben niet bekend met het onderwerp, dus als ik fouten maak. Daar weten we ook niet heel... Dat is ook niet alsof we daar hele goede bronnen nog van hebben. Dus het is ook best wel een net zoals mijn project, zeg maar. Je moet het best wel veel doen met best wel weinig. Daar is gewoon een bepaalde creatieve vrijheid die je daarin hebt. En ik denk dat dat in dit... in Mexico stad of een andere Middel-Amerikaanse beschaving best wel goed tot z'n recht kan komen.
Ik heb me niet gespecialiseerd in de... geschiedenis van de nieuwe wereld. Maar wel in Italië en de klassieke oudheid en zo. En die games over Griekenland en Egypte en dat je ook nog naar Rome gaat, weet ik veel wat. Dat is echt misschien wel het meest dat ik het gevoel heb gekregen dat ik iets uit die echt in die tijd ben geweest. Ja. Zo vet. En er waren heel veel dingen die ik echt goed gedaan vond. Niet dat ik nou zo'n expert ben hoor, maar ik heb me weinig geërgerd aan, dit kan helemaal niet of dit was helemaal niet zo. Of het is echt zo cool en zo goed gedaan. Ja, het zou echt een goede manier zijn om juist heel veel mensen die geschiedenis wel kennis mee te laten maken.
Ja, en wat nog beter is, je hebt nu toevallig 2 weken geleden uitgekomen, is Assassin's Creed Nexus.
Dat is een VR-game.
Dat is een VR-game.
Ja, in Venetië?
Dus, Venetië, Monteregioni, Athene.
Oh.
En Boston. Ja, je gaat, de grap is, je gaat naar drie oude assassins die je in eerdere games. Je speelt als Ezio, je speelt als Cassandra en je speelt als Connor. En dus kom je ook in die. Maar dat is. Ondanks het grafisch ziet het er minder mooi uit. Want je kunt.
Want het is op een mobiele telefoon.
Ja, precies. Hoofd, ja. Goed, min of meer. Ja. Ik moet zeggen, de Quest 3 is best wel een erg goede bril. Zeker. Maar echt gewoon grafisch. Het draait standalone op die Quest. Dus dan weet je al. Ja, dat gaat niet kunnen wat een RTX 480 gaat kunnen doen. Maar omdat je erin staat. Omdat je ook bijvoorbeeld in de haven van Boston dan. Dan zie je echt daadwerkelijk gewoon de knonnen gericht. En de vuurtoren. Ja. Het is allemaal basic. Ja. Meer basic dan dat je gewend bent in games. Hmm. Maar doordat je er zelf in staat. Of inderdaad.
De toekomst.
De tempel van. Ik weet even niet meer of het Zeus.
Van gamen.
Ik stond dan bij de tempel van Zeus. Wat dan een tempel is die een keer of 5-6 groter was dan alle tempels die er verder waren. Ja. En dan sta je dus in VR voor de dingen en denk je echt van, holy moly.
Cool.
En je moet er dan ook opklimmen in Assassin's Creed. Dat is dan ook wel dingen. Voor mensen met hoogtevrees,
oh nee,
niet een domme.
Nee, ik heb in VR maar ook
het
wel hoogtevrees.
Het is echt, als je voor jouw idee van erin lopen, beter dan VR en dan inderdaad een game met een historische setting, wordt het niet.
Nee, ja.
Echt heel cool.
Ja, we moeten hier dus koppelen aan bij Ubisoft. Hier de nieuwe markt in moet zien.
Ja, nou ja, ik zou het wel vet vinden. En ik hoop dan dat ze.
Ubisoft heeft één stad getekend in Blender.
We hebben
rookie numbers.
Ja. Hey, het is een basis.
Ja, zeker. Hey, kun je misschien vertellen, want je hebt die stad dus in Blender gemaakt. Zit daar dan ook nog de actuele geografische coördinaten bij? Vraag me heel erg af. Want op jouw site heb je dan op een gegeven moment Mexico stand nu, een Tenochtitlan stand destijds.
Goed,
en dan zo'n slider dat je zo kunt zien hoe het toen was, hoe het nu is. En dat ligt echt wel pixel perfect over elkaar heen.
Ja.
Ik vraag me dan af, hoe heb je dat gedaan? Want dan moet je ook hebben gezien precies de juiste coördinaten van die plek enzovoort. Of ben je gewoon trial and error?
Nou, het is een beetje van beide. Hij is niet de GIS-nerds zullen denken, oh, is hij geo-referenced scène? Nee, dat is hij niet. Dat was niet het belangrijke. Dus die schaal klopt dan niet en dergelijke. Maar ik heb wel gewoon een OpenStreetMap kaart als een satellietkaart heb ik er overheen liggen. En daar kan ik wel aan refereren. Dus wat we hebben gedaan, ik heb dan een droomfotograaf in Mexico gevonden.
Hmm.
En die daar heb ik eigenlijk eerst gewoon virtueel heb ik een soort van camerapunt gezocht dat conform is aan waar je daar mag vliegen en hoe hoog en dat soort dingen. En dan keek ik gewoon van boven. Oh, dat is op de kruispunt van die en die. En dan ging ik dat in Google Earth bekijken. En denk ik, oh ja, dat werkt ook wel. En dan hadden we het daarover. En dan ging hij gewoon naar dat coördinaat inderdaad vliegen. En dan, weet je wel, foto 10 meter links, 10 meter naar rechts, omhoog naar beneden. Een beetje zoiets. En dan kozen we daar de beste van uit. En die kan ik gewoon in 3D plakken en dat werkt gewoon. En natuurlijk een beetje gimpen om die pixels een beetje over elkaar heen te leggen.
Ja, perspectief verdraaien.
Ja, zit er een beetje wel in, maar minder dan je zou denken. Het klopt best wel in één keer, zeg maar. Ja.
Dat vind ik wel heel cool.
Ja, ik vind het coolste wel die ene met waar je dus die heuvel op de voorgrond hebt, waar je dus ook nog de restanten van zo'n piramide achter het gebouw.
Ja.
Die spreekt wel heel erg tot de verbeelding. Omdat je daar dus inderdaad ook echt iets fysiek ziet wat in beide, wat in zowel
wat er nog van over is.
In jou, precies dat.
Ja.
Ja, dat is wel echt.
Ja, als je luistert, je moet echt even die site erbij pakken, want dat maakt je echt.
Ja, we plaatsen sowieso natuurlijk een link in de show notes, komt goed.
Ja, en ik denk ook als ik de intro inspreek, dat ik moet zeggen, joh, ga nou eerst die site even bekijken voordat je
je luistert.
En Boba, die had nog een mooie vraag. Wat is het meest onverwachte of opvallende dat je hebt gevonden in de reconstructie?
Ja, het meest opvallende voor mij was dat ik denk dat ik een beetje halverwege was en alles een beetje op zijn plaats lag. En ik dacht, dit is gewoon een stad. Het is misschien wel gescheiden door 20.000 jaar geschiedenis. Maar zo bouwen wij ook steden en zij ook. En dat is toch ergens, dat is heel grappig. Dat is dus zo mens-eigen, dat je zeg maar zo je ruimte gaat indelen. En
heel veel dingen die we nu nog doen, waarvan je soms denkt, dat voelt ouderwets, is omdat het gewoon
dus altijd
nog steeds de beste manier is die we hebben gevonden tot nu toe.
Precies, precies. Ja. Het feit dat ze dan hun steden opdeelden in wijkjes. En elke wijk had dan een markt en zijn eigen schooltje. En gemeentehuis, zeg maar, altijd. Zeg maar, zo was die stad opgedeeld, heel hiërarchisch. En als je dan die bronnen leest, denk je, oh ja, het is echt wel heel anders dan de rest van de wereld, hoe zij dingen aanpakten en de taal en de manier van omgang met elkaar, maar toch ook wel heel herkenbaar. Het waren echt gewoon mensen. En het feit dat die Spanjaarden, dat die daar kwamen, geholpen absoluut door bondgenoten die ze gaandeweg smeden. Maar dat zij in die stad kwamen en al gelijk een beetje geven van ja, natuurlijk hebben zij een downtown gedeelte, weet je wel. Want dat hebben wij in Europa ook. En natuurlijk hebben zij, ze hebben boten over wat meer. Natuurlijk hebben ze een haven, want dat hebben wij ook. En dus je kan, zeg maar, die Europese manier van denken kan je tot op zekere hoogte best wel goed toepassen op hoe die oude stad in elkaar zit. Ja.
Het is ook zo'n vette. Ik vond het heel erg met geschiedenis, die studie dan, wat je, we kijken altijd naar geschiedenis als, dit zijn allemaal grote events, zeg maar. En ja, grote leiders, ja, die hebben grote beslissingen genomen. En Napoleon, je hebt allemaal grote figuren.
Great man, ja, ja.
Precies. Maar je hebt eigenlijk ook een soort stroming en iets wat ook heel leuk is om te realiseren. Dat uiteindelijk, geschiedenis gaat ook gewoon over heel veel mensen die, ja, allemaal gewoon maar leefden en die tijd doorleefden, maar heel vaak maar 60 jaar of 50
stukjes
jaar.
Stukjes daarvan.
Hele korte, ja, stukjes, ja, ervan. Ja. En voor wie, al die leiders, die kennen ze helemaal niet bij naam per se. Of waren helemaal geen bijzondere mensen in hun levens. Of die gingen gewoon lekker.
En meer uit van stromingen en krachten dan van individuen.
Ja, ja. En wij kijken van zo'n grote afstand, ja, dat we alleen maar eigenlijk naar die grote lijnen kijken. Terwijl ook met zo'n project ben je natuurlijk eigenlijk best wel aan het inzoomen op een
het
heel
alledaagse,
kort stukje tijd, ja, en het, ja, alledaagse. Ja. En dat vind ik echt ook heel leuk dat je dat zegt. Van dat het eigenlijk heel herkenbaar is met hoe wij ons, ja, nu leiden. Ja. Alleen is, ja, ja, zijn de omstandigheden anders. Maar ja, we willen ook een bakker in de buurt en een school in de,
ja,
buurt. En
ja, nou, dat hadden zij ook. Ja. En ze gingen ook naar de markt voor hun. Hè, ze bakten geen brood, maar ze maakten tortillas. Ja.
Het waren net mensen.
Het waren net mensen, precies, ja. Nee, maar zo is het wel. En dat verbaasde mij. Zowel in het maken als in het lezen van de geschiedenis. Van ja, het zijn ook gewoon mensen die ook gewoon mensen dingen deden.
Maar je maakt dat door jouw project ook inzichtelijker. Je maakt het veel zichtbaarder. Zeg
maar. Ja, maar ik denk ook intuïtief op een manier. Want als je alleen maar naar kaarten of naar schetsen of zo kijkt, dan vind ik het best wel moeilijk om daar. En dat is ook waarom ik het project gedaan heb. Om, zeg maar, een soort van intuïtie van te krijgen van oh.
Strakker.
Hoe groot voelt dat meer eigenlijk? Als, ja, ik naar de andere kant van het meer wil, is dat, zeg maar, een dag uitje? Of ben je daar met een uur? Of weet je, dat zijn vragen die heel moeilijk te beantwoorden zijn. Ja. Of dan moet je met een lineaal, nu kan je een plaatje kijken en denk je, oh ja, dat is best wel flink meer. Dus dat ga je niet even oversteken. Dat moet je van tevoren plannen. En als je naar de markt wil, oh, dat valt eigenlijk wel mee. Dat is gewoon een blokje om. Weet je wel? Dus je krijgt een beetje, dan hoef je niet meer je lineaal erbij te halen. Maar dan kan je gewoon kijken naar een foto en zeggen, oh ja, dat. Ja. Ik snap een beetje hoe het is om daar die wereld te navigeren en om daarin te wonen.
Lijkt me heel irritant als je daar begin volgend jaar heen gaat, omdat Ubisoft jouw tickets in de hand heeft geduwd. En dat je dan een beetje beseft waar dat meer moet zijn geweest.
Ja.
Ik zou daar moeite mee hebben. Dat, waar is dat meer? Ik heb het helemaal getekend in fucking Blender.
Ja, ja, al die moeite en kom ik hier is en niks.
Helemaal in het begin, toen je aan het uitleggen was waar het was, zat ik al meteen mee te googlen en ik pak zo'n Mexico City. En ik zat ook te kijken van,
waar is het water?
Waar is dat meer nou dan?
Ja. Ja, nou, in principe overal waar het nu grijs is van de bebouwing was vroeger het water.
Ja.
En waar dat niet was, was het heuvelachtig. En is het nu nog steeds moeilijk om te bouwen.
Er zitten nog wel wat in en om Mexico's stad. Zitten nog wel wat meertjes en zo. Klopt, zijn dat gewoon stukken die ze niet hebben? Of zijn het gewoon weer nieuw aangelegde meertjes?
Een beetje van beide. Dus ze hebben bijvoorbeeld, het vliegveld ligt midden in de stad tegenwoordig. Ze hebben geprobeerd een nieuw vliegveld te bouwen. Wat destijds, dat weet ik niet precies, maar waarschijnlijk destijds iets verder uit de stad lag. Inmiddels is dat helemaal weer ombouwd, maar dat is mislukt. En daar zijn ze nu weer een soort van wetland project aan het maken. Dus een gedeelte wordt ook wel teruggegeven. Een gedeelte wordt gewoon teruggenomen, omdat je het water daar niet wegkrijgt. En een gedeelte is nog daadwerkelijk nooit aangetast, zeg maar. Maar dat is, ja, als je ziet hoe groot het meer vroeger was, nu is het, zeg maar, drie blokjes huizen, zeg maar, aan meer.
Ja, maar dat is wel grappig. Wij in Nederland hebben dan meren, maar wij hebben in dit deel van de wereld, ja, Zwitserland, daar heb je natuurlijk wel ook echt grote meren, maar nog steeds niet vergeleken met de meren die je in de Amerika's vindt. Dat zijn echt
zeeën.
Lake Michigan bijvoorbeeld zijn echt
absurd groot.
Is idioot groot. Ja. Ja. Lastig om een voorstelling van te maken als je daar niet bij bent geweest of.
Ja, maar omdat het dus ook
een meer met een horizon.
Eigenlijk wel. Ja. Een meer waarin je dus best wel makkelijk op een plek kan komen waar je nergens meer kust ziet.
Mm-hmm. Ja.
En dat is voor ons idee van wat een meer is dat bijna ondenkbaar.
Ja.
Ja, ja. Maar het was, ja, in de technische zin was het ook geen meer. Omdat je, hè, want normaal gesproken meer, dat vloeit, er vloeit water in.
Ja.
En dan hoopt het zich erop en dan vloeit het er weer uit. Vanwege dit kommetje was er alleen maar verdamping. En was dus ook zout. Dus het is een zee. Dat is een beetje een rare term, maar het was, ja, de zee eigenlijk.
Ja.
Maar dan op 2 kilometer hoogte.
Wauw.
Was stond die zee in verbinding met zeg maar de rest van de zee?
Nee, dus niet. Het was die, het lag precies in Caldera. Die kom en kon nergens heen.
Oké, ik zit me nu te af. Ik zit me dan dus nu af te vragen hoe Cortés daar boten heeft gekregen. Hebben ze die daar gebouwd?
Hebben ze daar gebouwd?
Oh, maar ja.
Stom. Je wist het dus wel.
Nou ja, ik zat net eventjes te kijken hoe ze hebben dat slim aangepakt. Ze hebben de toegangswegen. Dat is een beetje het ding met een stad in het water. Die heeft niet veel toegangswegen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben legers neergezet bij de toegangswegen. En zo zijn ze eigenlijk stapje voor stapje naar die... Terwijl Cortés met zijn... Die heeft dus boten gebouwd daarvoor. Ja. En die moest het opnemen tegen kano's, arme man. En zo hebben ze
dat. Maar een kleine... Dat wordt inderdaad in de tekeningen zien. Een soort van VOC-schip en kleine kanootjes. Ja. Ze hadden oorlogskano's waar 60 mensen in passen.
Wow.
En die brigantines hadden wel zeilen, dus ze konden wel sneller. Maar dat was, dat is ook misschien een om terug te komen op verrassende dingen. Als je denkt van de Spanjaarden en de Mexicanen, dat was, oh, hier komt Europa met hun staal. Die slaan even een paar koppen eraf en is het klaar. Nee, het heeft 2 jaar geduurd. De laatste battle was maanden aan beleging. En er zijn meerdere momenten geweest waarin het gewoon eigenlijk niet lukte. En waar het eigenlijk, ja, de kans misschien wel 50-50 was geweest van... De Spanjaarden worden gewoon niet uitgeroeid. Er valt reuze tegen in daadwerkelijk battle hoe goed je kanon is. Want je zit er op een meer.
Yeah.
Je hebt geen buskruid. Je hebt geen staal. Dus wat ga je doen?
En je boot vliegt ook de hele tijd weg als je schiet.
Ja.
Ik hoor alleen maar een super vet Assassin's Creed game.
Ja.
Ik denk het wel. Ja.
Of anders gewoon een serie.
Ja, of een serie of iets. Maak iets.
Ja. Een serie in de stijl van Rome. Ik weet niet of je die serie nog kent vroeger. Dat, zoiets kan je prima hierover maken.
Ja. Heb je tips op dat gebied? Want je zegt eigenlijk bij herhaling... Ja, Nederlanders weten dit allemaal niet. Nee. Omdat die kaaskoppen alleen maar leren over de oude wereld.
Nederlandse geschiedenis.
Alleen, wat kan ik doen om me hierin te verdiepen?
Er zijn een aantal goede boeken geschreven. Niet helemaal het format voor podcasts, maar wel een aantal goede boeken.
Het is bij je references te kijken.
Huh? Ja, bij de references staan een aantal boeken die ik heb gelezen.
Op jouw site staan references.
Onderin staat een linkje met alle, niet alle bronnen, maar een gedeelte van de bronnen. Er is in de afgelopen tientallen jaren is er best wel een omslagpunt geweest in het denken over die geschiedenis. Eigenlijk de... Als je het propaganda mag noemen, de propaganda van de Spanjaarden die Europa heeft bereikt, eigenlijk vrij snel na die belegering, dat is heel lang een beetje het blijvende verhaal geweest. Van, oh ja, wij kwamen eraan en ze gaven zich direct over.
Ja, ze dachten...
En we moesten ook wel 3 maanden vechten of zo, maar ze hadden zich direct overgeven. Dus al die verhalen
kunnen
die kloppen
ook 3 weken zijn geweest. Wie had het bij?
We hadden hem gevangen, maar toen ging hij was even jarig of zo. En toen hadden we hem weer gevangen. Dat klopt natuurlijk helemaal geen
wonen geen mensen, alleen maar poesjes.
Dat is de oude regel dat de overwinnaar bepaalt de geschiedenis.
Ja, absoluut. Dat is hier zeker het geval. En we weten gewoon inmiddels dat best wel anders is gelopen. Ook als je de inheemse bronnen erop nalezen, denk je, oh nee, dat klopt gewoon niks van. Dus als je een boek leest, lees een boek van de afgelopen 10 of 20 jaar of zo. Die gaan veel dieper in op de andere kant van het verhaal. En geef je een veel totaler beeld. Qua films, qua boeken, of films, ja, audio, dus die podcast die ik eerder noemde van Paul Cooper en ook van The Rest is History, die gaan er ook best wel goed op in.
Leuk.
Maar qua films of series of zo, nee, eigenlijk niks dat ik kan aanraden.
Sowieso belachelijk. Aanraden.
Laat iemand het maken.
Ja.
Ja. Hier ligt echt een vacuüm, wat dat betreft.
Nou, dat denk ik wel. En ik denk dat misschien ook wel is waarom een project een beetje aangeslagen is. Ja, omdat er gewoon een vacuüm is aan media hierover. Het is gewoon een super interessant onderwerp.
Leuke alle geschiedenis ooit aflevering.
Ja, ik wil zeggen, deze krijg je gewoon een fiets gooien. Dit is prima. Kan er gewoon zo tussendoor.
Makkelijk zat, ja. Hey, we hadden in deze podcast ooit in een grijs verleden een categorie tips.
Ja.
Dat verleden behoort inmiddels tot de geschiedenis. En daarin is heel vaak de podcast Hardcore History voorbij gekomen. Die heb ik net ook al een paar keer genoemd. Voor mij is het, als ik denk aan geschiedenis, gewoon dat is de podcast. Ja. Als je die luistert. Ook die heeft best wel een soort van westerse invalshoek. Want Dan Carlin die is natuurlijk ook gewoon keihard Amerikaan.
Ja.
Hebben we hier aan tafel alles daarvan geluisterd? Vind ik een leuke vraag van Xorpio. Ik namelijk gewoon volmondig wel. Behalve dan dat deze week een nieuwe aflevering is uitgekomen. Die heb ik nog niet.
Waar gaat het over?
Het is gewoon deel 2 van, hoe heet die ook weer? Ik kom niet op de naam.
Okay.
Het is deel 2 in een reeks. En die is
dat zo ver dat iemand een half jaar doet over een aflevering?
Ja.
Ja, ik heb niet alles geluisterd. Ik heb er wel wat van geluisterd, maar...
Nee, ik weet dat ik Blueprint voor Armageddon 2 keer heb geluisterd. Omdat ik die erg heel goed vond. En die
het
over
ging over de Eerste Wereldoorlog.
Ja, en die over de King of Kings. Over Xerxes.
En je hebt dus ook die oude afleveringen, die moet je kopen. Althans, zijn vast manieren om er niet voor te betalen.
Ik vind het nog steeds geweldig dat als je dat doet. Ik weet niet of het nog steeds is, maar als je dat doet, dan mag je ze dus ook gewoon allemaal downloaden in mp3-vorm.
Ja, ja.
Oh, wat heerlijk. Ik voelde het. Mijn klok ging in één keer op 10 jaar achteruit.
Ja, het oude internet. Nou, zo heb ik mijn website wel ingericht. En daar was ik eigenlijk ook wel een beetje blij om. Van ja, het is allemaal Creative Commons. Je kan die afbeelding gewoon bekijken. Het is geen social media post. Het is gewoon een website die ik met hand zo in heb getypt. HTML, CSS, hoppa.
Ja.
En ja, tientallen miljoenen mensen die het zien. Dan denk ik toch, ja, het oude internet, it's the way to go. Zo werkt
ja,
het
niet
gewoon.
Echt, want ik heb dus al die mp3's die ik destijds gedownload heb, ben ik inmiddels kwijt. Dus ik weet niet of dat de beste methode is.
Ik denk
is.
Dat ik juist eigenlijk die oude heel erg heb geluisterd, die over de klassieke audit en zo gingen.
Ja.
Die nieuwe, ik heb ook niet die, heel
die
erg...
Die nieuwe zit Twilight of the AECR.
Of de?
AECR. Dat is zo'n AECR. Twilight of the AECR.
Oké. Okay.
Yeah.
Of kun jij het beter voorlezen dan ik?
Nee.
Nee.
Twilight of the AECR.
The Vikings.
Ja. Wat ze de Vikingen noemen. Maar dat is ook een moeilijk woord. Dus dat
Vikingen
is...
zijn mee, ja, maar Azteek ook.
Ja.
Dan kan je kan een hele podcast vullen met het woord Azteken. Maar omdat, waar dat vandaan komt en hoe.
Ja. Nee, ik heb dat in mijn leven allemaal wel geluisterd. Maar ik denk, als je elke aflevering kun je opnieuw luisteren en nieuwe dingen leren. Omdat het gewoon effectief audioboeken zijn.
Ja.
Maar ik was gewoon even benieuwd van, zijn alle geschiedenisbuffs automatisch fan?
Oh, King of Kings is nog gratis trouwens.
Oh, nu nog wel?
Ja, dat staat hier van ik weet misschien niet tijdelijk, maar dat is de oudste sale. Hij is namelijk van $3 afgeprijsd naar $0.
Ik ga toch het best.
Dat zijn de betere sales, jongen.
Dat is een goede prijs. Ik ga uiteindelijk toch altijd nog het lekkerst op die Eerste en Tweede Wereldoorlog verhalen. Weet je wel, omdat ik me daar verreweg het meest bij voor kan stellen.
Ja,
het is ook,
dat
zeg, maakt
het dus ook saai.
Nee, weet ik niet. Ik vind het veel interessanter
dat hij dus een beeld schept bij iets waar we niet daadwerkelijk bestaande beelden van hebben. Ja, dat je dat kan bij een battle van de Eerste of Tweede Wereld, dat snap ik, want daar hebben we foto's en videomateriaal van. Hoe daadwerkelijk de phalanx werkte en hoe die zich opstelde en wat hun kwetsbaarheden waren, vind ik veel interessanter dan de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
Ja, maar ik ben heel slecht met namen. Dus dan krijg je allemaal van die koningen en prinsen en weet ik wel wat voor figuren die allerlei intriges en ingewikkelde uithuwelijksings shizzle meemaakten. En
dus
ik raak dan heel erg
houden, de rest is spreken niet.
De draad raak ik dan kwijt, omdat ik die namen niet meer kan volgen dan.
Ja.
Dat heb ik heel erg.
Ja, dat soort periodes in de geschiedenis heb je wel inderdaad. Het interessantste wat er gebeurt is een huwelijk of zo.
Nou, ik heb net een paar namen van de koningen van de Azteken zien voorbij komen. Word je ook niet gelukkig van.
Hoor. Nee, nee.
Dat zijn ook geen namen die je denkt, dat ben ik lekker.
Nee. Ja, dat doet dus, ik ben nu Camilla Townsend, Fifth Son aan het lezen. Die doet overal even een uitspraak guide bij. Dat is wel handig.
Ah, cool.
Ja.
Heb jij nog tips voor de mensen die zich verder willen verdiepen? Nee, hè? Je zei, er zijn wat boeken, maar...
Ja, nou ja, er is natuurlijk heel veel over geschreven en gedaan. Maar een directe tip. Ja, lees dit boek, The Fifth Son. Die beschrijft eigenlijk de opkomst en de ondergang zo goed als volledig vanuit het inheemse perspectief.
Hoe heette die auteur?
Dat is Camilla Townsend.
Oh, dan heb ik hier de verkeerde.
Camilla Townsend, ja. The Fifth Son. Vijfde zon.
Ah ja, ik heb hem gevonden. Die gaat in de show notes.
Die is goed. Ik heb ook de Aztecs gelezen van Michael Smith. Die is een beetje droog. Is volgens mij eerstejaars literatuur, zeg maar. Dus dat gaat heel erg in op... Die beschrijft heel verschillende onderwerpen in niet heel veel diepte. Maar toch leuk om een beetje erachter te komen hoe het allemaal zit. Ja.
Tof.
Ja.
Hebben we nog vragen, mensen?
Ik heb zin in dit boek te gaan lezen.
Ja, hè?
Echt leuk.
Ik heb zin in de bonusaflevering.
Ik ook wel. Nou, tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Esther, wat heerlijk dat je er nog een keer was.
Ja,
2 weken op rij aanwezig. Hey. In één klap. Wat lekker gedaan. Al onze muziek is door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. En onze gastnerd van vandaag was Thomas Kolen. Thomas, hartelijk dank voor je deelname.
Nou, dankjewel.
Echt een genot aan deze tafel. En dat zeg ik... Wel vaker, maar ik meen het wel heel erg.
Ik neem het alsnog gas.
Echt leuk vertellen. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Op het internet. Je kan naar tenochtitlan.thomaskolen.nl. En als je Tenochtitlan 3D of whatever googelt, dan kom je er ook wel.
Mm-hmm.
Neem eens een kijkje. Zie hoe die stad eruit zag. Kijk hoe het vergelijkt met moderne Mexico stad. En laat me weten wat je ervan vond. Ik ben altijd benieuwd.
Mijn eerste feedback is geen commentaar. Doe nog maar wat steden. I love it. Ik word heel blij van.
Nou, als ik nog ergens 2 jaar heb liggen, dan...
misschien kunnen we hier nog in de bonus episode even over doen.
Dat is wel een goeie. Oké. Okay. Nou, meer informatie over ons staat op onze website. En dat is gewoon mnot.nl. En join onze slechtigingen. Meer dan 2300 charmante, capabele en gezellige nerds je voor. En daar kun je bij zijn. Stel vragen in het kanaal Vragen van Luisteraars aan de volgende gastnerds die er ook weer aan zitten komen. En word je nou vriend van de show? Vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis op diezelfde Slack. En daar worden 4 keer per jaar meetups georganiseerd. Je krijgt ook stickers en biervultjes met ons logo door jouw brievenbus. En je luistert de podcast voortaan zonder reclame en eerder dan de rest. En nu gaan wij een bonusaflevering opnemen die je ook kan luisteren. Elke week opnieuw, behalve vorige week.
Ja, dat is kerst, hè? Dan krijg je dat.
Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.